Laat de hoop niet varen. Jullie komen niet om. Zo mooi. Dat zegt hij zo, te midden van die storm. Zoals Jezus ook te midden van de storm zegt, zwijg, stil. Weet je nog? Ja. Paulus spreekt profetisch dus. Hij ziet ook de geestelijke wereld. Ja, anders was hij wel anders gaan doen. Dan had hij elke keer weer een andere uitdaging gehad in plaats van naar de Heer te luisteren. Ja? Hij leeft van visioenen. Dat weet je. Hij inspireert ons hierin, ook vandaag de dag. Paulus beleeft de engelenwereld. Toch, een engel, die staat naast hem in de storm, in vers 23. En in die storm, hoe hoog die ook wordt, hoe heftig ook, weet Paulus zich het eigendom van God. Dat is mooi, hè? En heeft hij ook de agenda van God. Ja, dat breekt ons wel eens op dat we niet zo goed hebben. En je kan het persoonlijk maken, heb je misschien al gedaan, maar ik help een beetje. En jij, als het stormt in de nacht van, ik bedoel niet een datum, maar je kunt invullen voor jezelf. Ik kan het ook voor mezelf invullen. En ik kan ook aan mezelf vragen, maar ik vraag het ook aan jou. Ook thuis, weet je dan het eigendom van God? Je kan een hele hoop gaan redeneren. En als het nou zus en waarom nou zo? Maar besef je dan dat Hij jouw leven leidt? Besef je dan dat Hij jou gaat laten zien waar het heen gaat voor jouw leven persoonlijk? En andere vraag, als die storm zo hoog komt, zo hoog, en ik snap het best, want je hebt die storm ook meegemaakt. Ja, deze niet, maar geestelijk. Kun je dan troost en moed putten uit Gods visioen? Ik vind niets mooiers en niets rustgevenders dan bezig te zijn met het visionaire van God in zijn woord. En dan vind je genoeg. En ook een hele simpele vraag, ervaar jij de engel om je heen? Nou, dan moet ik ook nog weer eens even me bewust worden. Ja? Dus, maar naar aanleiding van Paulus, hè, en even entend op onszelf, is dat heel mooi. Niet om negatief, oh nee, nou zo niet, dan ga ik kijken. Ik kan hem omzetten, hè. Heer, ik wil meer van u ervaren. Ik wil meer van die engelenwereld ervaren. Meer van die visioenen. Ja, toch? Oké, dat was even het persoonlijke stukje, als je hem nog niet had. En God wil in ieder geval dat Paulus voor de keizer in Rome komt te staan. Dat is Gods wil. Daar zijn we ook achter gekomen. Een hele andere gedachte wel eens over gehad. En de engel zegt, de Heer is met jou, Paulus, en met al de opvarenden. Nou, dan gaan we eens even kijken naar de kaart. Een prachtige kaart, die heb je vorige keer ook gezien. En die komt er, ja, zet er nog maar op. Dan kan je ook even zien waar we zitten. Je weet het nog, hè, Salmone, de noordkant van Kreta. Ver havens, hebben ze een tijdje gelegen in veilige havens. En toen dachten ze, nou, het is weer veilig genoeg. Maar ja, toen ze daar gingen, raakten ze in de storm. En ze waren heel bang dat ze hier bij die kapers terecht zouden komen. Dat heb ik toen verteld, hè. Maar je ziet dat het, en die storm gaat heen en weer. Dus ze komen uiteindelijk, komen ze daar straks op Malta terecht. Ja, dat is even dat je weet, en verder weet je ook waar het begonnen is. Want die hele reis naar Rome, toen is in Caesarea Maritima begonnen. Want daar zat Paulus min of meer gevangen. Goed. Nou, voordat ik ga lezen, gaan we het gewoon eens even via een filmpje, een kort filmpje. En je kan weer in je MBV, je gewone MBV, op je MBV 21, daar kan je het in meevolgen. Want de versen staan eronder. Dat is handig, hè? Ja. Dus als je denkt, wat is dat allemaal? Praten ze, dan lees je gewoon het vers ondertussen mee. Ja, dat vind ik hier het mooie van. Dus ik zou zeggen, laten we daar eerst even 3 minuten naar kijken.
On the 14th night, we were still being driven across the Adriatic Sea, when about midnight, the sailors sensed they were approaching land. They took soundings and found that the water was 40 meters deep. A short time later, they took soundings again and found it was 30 meters deep. Fearing that we would be dashed against the rocks, they dropped 4 anchors from the stern and prayed for daylight. In an attempt to escape from the ship, the sailors let the lifeboat down into the sea, pretending they were going to lower some anchors from the bow. Then Paul said to the centurion and the soldiers,
"Unless these men save the ship, you cannot be saved."
So the soldiers cut the ropes that held the lifeboat and let it fall away. Just before dawn, Paul urged them all to eat.
"For the last 14 days,
he said,
"you have been in constant suspense and have gone without food. You haven't eaten anything. Now, I urge you to take some food. You need it to survive. Not one of you will lose a single hair from his head."
After he said this, he took some bread and gave thanks to God in front of them all. Then he broke it and began to eat. They were all encouraged and ate some food themselves. Altogether, there were 276 of us on board. When they had eaten as much as they wanted, they lightened the ship by throwing the grain into the sea. When daylight came, they did not recognize the land, but they saw a bay with a sandy beach where they decided to run the ship aground if they could. Cutting loose the anchors, they left them in the sea and at the same time untied the ropes that held the rudders. Then they hoisted the foresail to the wind and made for the beach. But the ship struck a sandbar and ran aground. The bow stuck fast and would not move, and the stern was broken to pieces by the pounding of the surf. The soldiers planned to kill the prisoners to prevent any of them from swimming away and escaping. But the centurion wanted to spare Paul's life and kept them from carrying out their plan. He ordered those who could swim to jump overboard first and get to land. The rest were to get there on planks or on pieces of the ship. In this way, everyone reached land in safety.
Nou, dan weet je het al een beetje, als je nog niet gelezen had. We gaan toch met elkaar even lezen. Vanaf vers 27. In Handelingen 27, vanaf vers 27. Nou, dat is wel mooi eigenlijk, ja. Toen de 14e nacht aanbrak, ze zit in de storm, waren ze nog steeds op drift in de Adriatische Zee. Omstreeks middernacht vermoedde de bemanning dat we land naderden. Ze gooiden het dieplood uit en peilden 20 vaden, en na even gewacht te hebben, gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen 15 vaden. Hey. Uit angst om op een klip te lopen, wierpen ze van de achtersteven 4 ankers uit en baden dat het dag mocht worden. Maar toen de bemanning het schip wilde verlaten en de sloep te water liet onder het mom dat ze ook boegankers wilden uitbrengen, stelletje, zei Paulus tegen de centurio en tegen de soldaten: "Als ze niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden gered." Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in de zee achter. Kort voor het aanbreken van de dag spoorde Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zei: "Jullie wachten nu al 14 dagen af, zonder ook maar iets gegeten te hebben. Ik raad jullie aan om nu iets te eten, want dat zal bijdragen tot jullie redding. Niemand van jullie zal 1 haar worden gekrenkt." Toen hij dat gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. In totaal waren we met 276 mensen aan boord. Nadat iedereen genoeg had gegeten, zo, maakten ze het schip lichter door het graan overboord te gooien. Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet. Dus het was iets vreemde kust, was het. Maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te zetten. Ze maakten de ankers los en gaven ze prijs aan de zee. En tegelijkertijd haalden ze de riemen weg waarmee het dubbelroer vast zat. Toen heesten ze het voorzeil en hielden voor de wind aan op het strand. Ze stoten echter op een zandbank en daar liep het schip aan de grond. De boeg kwam onbeweeglijk vast te zitten en door het geweld van de golven begon de achtersteven te breken. De soldaten nu vatten het plan op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend kon vluchten. Maar de centurio wilde dat Paulus in leven bleef, verijdelde hun plan en gaf bevel dat eerst degene die konden zwemmen overboord moesten springen om aan land te gaan, en daarna de anderen op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen ze alle behouden aan wal. Dat is mooi, hè? Dat is geen lager wal, maar een andere wal. Goed. We beginnen met vers 27. En ik laat je zien wat er letterlijk staat. Als de 14e nacht geschiet, dat wij naar verschillende kanten gedragen worden in de Adriatische Zee, vermoeden de zeelieden omstreeks middernacht dat een land tot hen nadert. Dat een land tot hen nadert. Ik snap best dat ze dat anders vertalen, maar als je op een schip zit, dan snap je dat wel. Dan zeg je, hé, dat land komt dichterbij, dat nadert ons. Ja? Goed. Ze worden, hadden we al gezien, al 13 nachten naar verschillende kanten gedragen. En de vertalingen, die hebben daar, staat de vertaling, alzo wij herwaarts en derwaarts gedreven werden. Het MBG rondzwalkten. MBV op drift waren. Nou, zo kan je zelf kiezen. Hè, maar je snapt, ze wel, door die winden die van eerst van de ene kant, dan weer van de andere kant, werden ze gewoon heen en weer geslingerd. En het is goed dat ze niet die ene kant op moesten, want dan waren ze beneden aan Afrika uitgekomen. Je snapt waardoor ze zo naar de verschillende kanten gedragen werden. Dat gebeurde door de diverse winden. Die zorgen daarvoor. En ze zitten in de Adriatische Zee. Dat was toen nog Adriatische Zee. Het heette tegenwoordig anders. De zee tussen Creta en Sicilië is dat. En dat heb je op het plaatje er straks gezien. En dan in de 14e nacht vermoeden de zeelieden dat een land tot hen nadert. En dat is mooi, hè? Want ze zitten daar in de storm. Als je dan midden op zee zit, dan heb je geen uitkomst dan de Heer. Maar als land in zicht komt, in zo'n situatie, dan geeft dat hoop. Dan geeft dat moed. Dan weet je, ik krijg grond onder mijn voeten. Als leven Gods voor jou in zicht komt, nog meer in zicht komt, dan geef jou dat hoop. Mij zeker. Dan geef jou dat moed. Dan weet je, hierin krijg ik grond onder mijn voeten. En lezen we dan in vers 28. Ze gooiden het dieplood uit en peilden 20 vaden. En na even gewacht te hebben, gooiden ze het lood nog eens uit en peilden toen 15 vaden. Ja, dus dat wordt iets minder. Ze nemen dus hun maatregelen. Ze willen weten hoe diep de zee is. En daarom werpen ze het handlood uit. Het handlood. Ik laat het je even zien. Mooi plaatje. Een loods aan een touw. En aan de onderkant van het lood zit een holte. En in die holte zit een vetprop. En waar is die vetprop voor? Wat denk je?
Omdat er grond aan past. Dat zit er soms een idee van wat de grondsoort is. En dat ze daar
iets uit kunnen. Ja, nou, inderdaad. Als de grond blijft kleven, dan kijken ze van welk vlaggetje hebben we. En zeggen ze, oh, dat is zoveel vaden. Dus dan weet je even waar de vlaggetjes, had ook verschillende kleuren, waar die voor zijn. Dus ze kunnen door die verschillende, voor die vlaggetjes kunnen ze zien hoe diep het is. Als ze de grond eenmaal te pakken hebben. Ja? Dan zeggen ze, oh, het was tot dit vlaggetje of net boven dit vlaggetje. En dan komen ze wel uit. En zo peilen ze dus de eerste keer 20 vaden, ongeveer 37,5 meter. Ja, die even goed om te weten. De tweede keer 15 vaden, dat is ongeveer 28 meter. Dus je kan een conclusie daaraan verbinden. Of het wordt ondieper, de bodem stijgt, of ze naderen hier een zandbank. Ja? Helder, hè? Nou, we gaan kijken hoe het verder gaat. Vers 29. Uit angst om op een klip te lopen, werpen ze van de achtersteven 4 ankers uit en bidden dat het dag mag worden. Nou, dat is mooi, hè? Ze worden bang. Ze willen niet op een rotsachtige plaats vastlopen. Ik denk, dat wil jij ook niet. Toch? Is het er ook in een schip of niet? In de ark? Ja, ik vraag maar. Ja? En omdat ze dat niet willen, gaan ze de ankers uitwerpen. Die ankers die werpen ze uit aan de achtersteven. Aan de achterkant dus. Uit, laat ik het een beetje vrij zeggen. Want zo willen ze voorkomen dat die achtersteven dat gaat draaien. Dus dat komt vast te liggen. Je zou dus kunnen zeggen, nee, niet ze gaan achter, ze gaan voor anker. Kan je wel zeggen. Want ze willen niet op de klippen lopen. Ik denk eigenlijk, want je kan er het hele mooie verhaal uithalen. Dat doen we, hè. En je kan er de opdracht van Paulus uithalen. En wat er allemaal wonderlijk gebeurt. Maar je kan ook het voor jezelf eruit halen. Dat proberen we ook wel eens. Toch? Het is een mooi beeld voor ons. Want je wilt toch niet dat je geloof op de klippen loopt. Ja? Dat je leven vastloopt op een rotsachtige plaats. En de Bijbel zegt genoeg wat die rotsachtige plaatsen zijn. Ja? Dat is in ieder geval waar het woord niet meer werkt. Waar andere dingen zijn die de boel versperren. Je kan zomaar op geld en op rijkdom vastlopen. Nou, gaat niet verder uitwerken. Je snapt dat hopelijk wel. Je kan op een rotsachtige plaats vastlopen in je denken, in je geloof en je hopen. Maar je moet het niet willen. En zij willen dat niet, zeg maar, in de natuurlijke wereld, in het verhaal. En jij hopelijk ook niet in de geestelijke wereld. En weet je, daarvoor heb je een anker. Dat is mooi, hè? Want je hebt het anker van je. Van je ziel, ja? En wat is het anker van je ziel? Je mag de Hebreeën tekst erop nalezen. Wat is het anker van je ziel? Dat is de hoop die voor je ligt. Dat is mooi, hè? Dus het leven dat de Heer jou geeft. Niet dat je zelf bedenkt met het volle evangelie en bidden enzovoort. Het leven wat de Heer jou geeft. In de hemelse gewesten, in Christus. Dit wordt, laat ik zo zeggen, dit wordt nog maar weinig gepredikt in deze tijd. En ik onderstreep het nog maar weer eens. En dan staat er, gezegend met alle hemelse zegeningen. Efeze 1, vers 3. Dus deze hoop, dat is de boodschap van hoop die we niet loslaten. Ook niet in deze tijd. Heb jij als een vast en veilig anker. En waar rijkt dat anker? Binnen Gods heiligdom. Ja, dat rijkt binnen het voorhangsel. Daar vind jij jou vast. Ik vertaal het voor je. Je vindt jou vast in de geestelijke wereld. In Gods heiligdom. In de heilige dingen van de Vader. Dat je daarover kan praten, delen met elkaar. Dat is veel mooier dan verhalen. Ja? Dit is het verhaal waar het echt om gaat. Dat je kan delen in het leven wat de Heer jou geeft. En ervan kunt vertellen. En kunt delen wat er wel eens tegen zit. En dat je wel eens dreigt vast te lopen. Of misschien wel eens je los hebt moeten laten maken van. Toepasbaar, hè? Gewoon toepasbaar. In lekkere, positieve, opgaande lijn. Want het is alleen maar uitdagend. Dan zeg je, ik heb dus een hoop. En ik voel me, en ik sla die hoop als anker in de dingen van de Heer. En dat is mijn houvast en dat trekt me verder naar hem toe. Goed. De zeelieden, wat doen ze? We hebben het gezien. Ze doen twee dingen. Ze gaan voor anker. En wat doen ze nog meer? Ze bidden dat het dag mag worden. Ook zo apart, hè? Ook zo apart. Ze bidden dat het dag mag worden. Zou het geen dag worden dan? Apart, hè? Ik denk, hoe zien we dit? Want er zitten 276 mensen aan boord. En die bidden dat het dag mag worden. Ja? Is dat bijgeloof? Bidden ze tot afgoden? Want ze hebben allemaal eigenlijk hun eigen God. Hoe gaat dat werken? Maar ja, ik denk, zal het dan geen dag worden? Het wordt gewoon dag natuurlijk. Ja? Toch is het een mooi voorbeeld ook weer voor ons. Ja? In een geestelijke situatie waarin het nacht is, waarin het donker is om je heen, waar je denkt, waar moet ik toch heen? Kan je bidden dat het dag wordt voor jou. Heer, dat het licht doorbreekt in mij. Heer, meer van uw leven in mij. Heer, meer van uw kracht. Als we overheen over de problemen en de dingen heen lopen en de zwakte, dan bidden we dat nooit. Als je heel reëel bent voor jezelf, dan ben ik wel althans, Heer, ik heb veel meer van u nodig nog. Van uw kracht, van uw leven. En dat je dan ook zicht hebt of krijgt op de kern van de dingen. Waar gaat het nou wezenlijk om? In de verhalen, in wat je allemaal meegemaakt hebt. Waar ligt dat? Waar ligt de quintessens? Op aarde, in de zichtbare dingen? Heb je dat al gehoord? Heb je die al gezien? Heb je al gehoord hoe dat gegaan is? Of functioneert de geestelijke wereld in mijn denken, in jouw denken? En daar vaar je wel bij. Als je zo kijkt. Prachtig, toch? Goed. Dan zijn we gekomen bij vers 30. En ik lees je maar, lees maar mee wat er letterlijk staat. Maar als de zeelieden zoeken te vluchten uit het schip en de sloep neergelaten hebben in de zee, onder het voorwendsel dat ze vanaf het voorschip ankers zullen uitbrengen. Is toch wat? Zie het gebeuren? Altijd weer mensen die het schip willen verlaten. Ja? Dat zie je ook hier. Ze hebben het goed met het schip voor, althans. Dat lijkt zo. En je denkt, ze gaan die boeien, ze gaan die ankers eraan brengen. Maar dat gaan ze helemaal niet doen. Vreemd, hè? En weet Paulus dat nou, dat hij denkt, dat gaan ze niet doen? Of krijgt hij dat straks voor zich van de Heer? En zal er dan mensen om hem heen zijn die zeggen, ja, maar hoe kom je daaraan? Ja, dat kan de Heer wel zeggen, maar moet hij het ook tegen mij zeggen? Goed. Ze brengen dus de ankers niet aan de voorkant aan. Wat doen ze wel? Onder dat mom dat ze dat gaan doen, laten ze een sloep neer in zee. En die is voor hen zelf. Want ze willen weg. Weg hier. En ze denken dus aan zichzelf. En dat heb je altijd, als je aan jezelf denkt, dan laat je anderen toch een beetje in de steek. Het is een constatering, hè? Voor de helderheid. Ze handelen eigenmachtig en vertrouwen niet op hemelse visioenen. Nou, die kennen ze misschien niet eens. Ja? Hebben zij ook gebeden dat het dag zal worden? Het is gewoon ook weer een voorbeeld voor ons, dat snap je. Positief te pakken, dat je zegt, Heer, ik wil trouw blijven aan u. Ik wil trouw blijven aan uw plan. We willen trouw blijven aan elkaar. We willen elkaar niet laten vallen. We gaan door alles heen. En dat blijkt hier ook. En dan zien we, die Paulus. Toen zei Paulus tegen, zegt Paulus tegen de 100-man, de hoofdman of de centurio. Dat is apart, hè, dat ze dat zo laten staan in de MBV. Ook in de MBV 21 overigens. Want die is precies hetzelfde hier, het hele stuk. Dit betekent gewoon 100 man, dat zie je, cent, zit 100 in. En de soldaten, daar zegt hij tegen, als ze niet aan boord blijven, kunnen jullie niet worden behouden of gered. Dus Paulus, die zit er aan boord en die doorziet dit kwaad. En die gaat er niet over denken, ik ga er eens een poos voor bidden. Mensen heb je ook, weet je wel, die doorzien iets. Ja, eerst maar eens over bidden, eerst maar eens over praten, eerst maar eens over... Hij ziet de verdeeldheid. Dat ziet hij. Hij ziet de verdeeldheid vanwege storm en angst. En hij doorziet hun bedoelingen. En hij zegt tegen de hoofdman en de soldaten, we hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig om gered te worden. Ja? Veilig aan land gaan, grond onder je voeten krijgen, nog meer, dat doe je samen. Dat doe je met elkaar. En Paulus wees zeker, God zal ons redden. Hij zal ons behouden. Maar dat heeft hij niet uit zijn duim gezogen, want dat heeft hij gezien en gehoord van de Heer en van die engel. Ja, en dan gaat het verder in vers 32, kijk maar mee in je Bijbel. Daarop kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen. Dus wat valt me nou op, deze hoofdman, die luistert dit keer wel naar Paulus. Hij had al eerder niet gedaan, weet je nog? Weet je nog wanneer? Toen ze uit wilden varen. Toen heeft hij iets gezegd, maar dan hebben ze niet naar geluisterd. Nou luistert hij wel en hij komt ook direct in actie. Dat vind ik zo mooi. Als de direct actie, ze kappen de touwen, doen de soldaten, en zodoende valt die sloep in zee. En kunnen de muiters het schip niet verlaten, niet wegvluchten. Nou, dan gaat het verder. In vers 33, kort voor het aanbreken van de dag, spoort Paulus iedereen aan om iets te eten. Hij zegt, jullie wachten nu al 14 dagen af, zonder ook maar iets te hebben gegeten. Dus Paulus spoort voordat de dag aanbreekt, leuk weer als je dat zo een beetje geestelijke, spoort Paulus hen allen aan. En voor aansporen staat in het Grieks het hele mooie werkwoord parakalio. Iedereen weet dat kalio erbij roepen betekent en para is erbij. He? Dus erbij roepen. Zou hij eigenlijk willen zeggen bij de geestelijke wereld roepen? Dat hebben christenen soms nodig, want die zien dat soms niet. En we moeten ook niet denken dat wij het allemaal zien. Dus we hebben het voor elkaar ook nog wel eens nodig. Ja? Parakalio, dat is vermanen, dus hij vermaant. Hij vertroost. Hij roept mensen tot hun positieve. Tot al het positieve wat in hen is. En dat is er. Hij roept hen bij de geestelijke wereld te zijn en hij spoort hen aan het goede te doen. En hij past het praktisch toe. Hij spoort iedereen aan om te eten. Letterlijk voedsel tot zich te nemen. Dat doen ze al 13 dagen niet. Zo vreemd, zijn ze dan in hongerstaking gegaan, zou ik zeggen. Wat denk je? Ze moesten sparen. Nou, ik denk, juist, ik denk angst, ik denk spanning, zeeziekte, Bert, inderdaad. Of omdat het stormt, en het stormt nog steeds, dus dan gaan we maar niet eten. Ja, ik zeg het nou uitdrukkelijk, hè, maar ik bedoel, dat gaat heel onbewust kan dat gaan. Zelfs geestelijk, maar daar kom ik zo aan. Of, als je niet meer in je redding gelooft, dan stop je met eten, telt ook geestelijk. Ja? Als je stopt met eten, dan geloof je niet meer in je redding. Zou zomaar kunnen. Ja? Maar als je wel eet, dan besluit je
om te leven.
Ik ga doorleven. Ik wil doorleven. Dat is een wilsact, hè? Dat is mooi. En dan zegt Paulus letterlijk, de 14e dag, afwachtend zonder voedsel brengen jullie door, niets tot je genomen hebbend. Ja? Weet je hoe het er in het Grieks staat? Je mag er zelf een leuk verhaal van maken, maar dit staat er. En gaat het dan verder in vers 34. Vers 34, ik spoor jullie aan voedsel tot je te nemen, want dat is tot jullie redding. Want niemand van jullie zal één haar van het hoofd vallen. Ook zo mooi, hè? Staat er ineens, niemand van jullie, dat zegt Paulus, hè? Ja, heb je hem? Paulus vermaant, hij spoort aan. Ze zijn er eigenlijk best slecht aan toe, want ze eten niet. En hun redding zal hun nog veel energie kosten. Ze moeten straks zwemmen, maar ze moeten ook nog door dingen heen. Het zal niet vanzelf gaan. En daarom moeten ze eten. Want als je eet, dan kom je weer op krachten. Dat is natuurlijk een prachtig beeld ook weer voor ons. Misschien in de storm, misschien niet in de storm, maakt me niet uit. Als je geen geestelijk voedsel tot je neemt, dan kom je niet op krachten. Dan red je het niet, dan kan je blijven klagen over van alles en nog wat, ik vul het lekker niet in. Maar dat red je dan niet. Omdat je klaagt Omdat je geen woorden Gods meer tot je neemt. Van mij, wat doe je een paar klaagliederen, neem je die door. Maar daar zie je toch altijd weer het prikkelende in zitten. Als je klaagliederen toevallig nog eens gelezen hebt na begin januari. Ja? Dan red je het niet als je het niet geestelijk eet. Dan kom je ook niet door verdrukkingen heen. Dan wil je gewoon je eigen wil doen en je hebt je eigen visie overal op. Wie geestelijk niet eet, die verzwakt en gaat op de duur geestelijk dood. Nou, er is genoeg aan geestelijk voedsel. Toch? Ook in de gemeente. Ja? En dat nemen we dan toch maar tot ons. Of niet? En zo komen we steeds op krachten. Als je het nodig hebt, lezen. Als je het nodig hebt, verdiep je in de visioenen. Neem openbaring voor je. Laat Micha spreken. Kijk eens in die David-verhalen wat er allemaal gebeurt. Jongen, jongen, jongen. Nou, daar zullen we zondag weer wat over doen. En dan staat er, herzien de Statenvertaling vertaalt het zo mooi. Want van niemand van jullie zal één haar van het hoofd vallen. Want van niemand van jullie zal één haar. Dat is ook, die pakken die letterlijke vertaling dus op. Vind ik mooi. Het is een Hebreeuwse uitdrukking die Paulus gebruikt. En het betekent eigenlijk, als je het royaal neemt, God zorgt voor jouw totale redding. Oh, gaat mijn oor dan weer goed staan? Kan ik daar heb ik het niet over. Je totale redding. Dan mag je zelf thuis invullen wat jouw redding dan is. Ja? Het betekent dit. Persoonlijk, hier in deze situatie. God redt alle van de verdrinkingsdood in de zee. Je zal maar in de zee omkomen. Je zal maar in alles wat met de dood te maken heeft, occulte geesten dus, omkomen. Wat ze je influisteren. Waar je ze toe aanzetten. Prachtig om dat te onderkennen in je eigen leven. En alle zullen aan land komen. Prachtig beeld, hè? Denk aan je eigen geestelijke redding. Je gaat niet ten onder in de storm. Je komt niet om in het negatieve. Je verdrinkt niet in je verdriet. Het is er, maar je hoeft er niet in te verdrinken. En je hoeft ook niet in je problemen te verdrinken. En pas op, de Heer neemt je problemen echt niet weg. En hij leert je ook niet met je problemen omgaan. Hij zegt, het zou fijn zijn als je mij gaat aanbidden. Als je mij groot gaat maken. Als je mij gaat zien. Ja? De Heer doet jou veilig aan land komen. Vind je die prachtig? Ik denk, nou, waar ik nog onzekerheden heb, de Heer gaat me helpen. Betekent dat dat alles opgelost is? Nee hoor. Maar wel dat ik met de Heer leef. En met hem verder kom. Dat is mooi, hè? En dan mag je het vergelijken met de tekst uit Lucas. Oh, ja. Zonder plas achter. Daar zie je in de Naardense Bijbel, maar geen haar van je hoofd gaat verloren. En dan staat erachter, vind ik, heb je zo mooi gedaan, vanuit de grondtekst, door uw volharding. Ja. Dus hij vult het nog een beetje aan. Dus hij zegt niet, jongens, geen haar van je hoofd gaat verloren. Punt. In het volle evangelie hebben we de neiging wel eens om zo teksten af te breken. Door je volharding gaat er geen haar van je hoofd verloren. Dus elke kleine kracht zelfs blijft. Ja? Door je volharding. En dan zie je eigen prestatie, maar dat doet de Heer. Want die sterkt je daarin. En zo zult ge uw levens en zielen winnen. Prachtig. Begin maar bij je eigen ziel en leven. En dan naar anderen toe. Door te volharden. Dat is het meest sterke in een bediening, in een leven. Als je in een gemeente zit, dat je kunt volharden. Dat je het uit kunt houden, omdat je de Heer dient. Prachtig. En dan gaan we naar het volgende vers, vers 35. Toen hij dit gezegd had, nam hij een stuk brood, dankte God in de aanwezigheid van allen, brak het brood en begon te eten. Ik lees gelijk maar verder, dat gaf de anderen moed, zodat ook zij gingen eten. Het stormt nog steeds. Het is donker. Ze kunnen omkomen in deze storm. En Paulus zegt niet, nou dan gaan we maar geen maaltijd houden. Dan gaan we niet eten. Dan gaan we geen avondmaal vieren. Want je ziet hier een avondmaal, hè? Als je goed meegelezen hebt. Maar ik zal het je uitleggen. En zelf geeft hij het voorbeeld daarvan. Want hij neemt een stuk brood. Hij dankt God. breekt het brood en dan zou je denken, en geef het aan anderen en begint te eten. Dat is ook een interessante nuance. Ja? Hij begint te eten. Maar door dat brood te breken, en je zag hem staan op die film met twee stukken, had hij het al gedaan. Door het brood te breken spreekt hij zijn vertrouwen uit voor de toekomst. Niet het wereldse, het komt goed, maar het geestelijke, het komt allemaal voor elkaar. Ja? Op den duur. En dan dankt hij God voor het aangezicht van allen. Mooi, hè? Dus eerst neem jij het brood. Ja? Heb jij dit brood voor ogen? Als je zondagavond maar viert. Het lichaam van Christus. De gemeente en de ontwikkeling verder van de gemeente. Dat is één. En vervolgens, stap 2, dank je de Heer. Dat is mooi, hè? Ik weet niet of je dan bij het avondmaal andere dingen denkt, maar dank je de Heer voor alles wat hij je, wat hij geeft. En dan breek je het brood. En dan vervolgens deel je het met anderen, zal ik maar zeggen. Want de anderen beginnen dan, die krijgen er ook zin in, en die beginnen ook te eten. Het is een hele aparte nuance, dat snap je wel. Vervolgens deel je het brood met anderen. Denk aan de boot, maar denk ook aan de ark. Denk aan jezelf. Terwijl het stormt. Terwijl het donker is. Terwijl duivel en dood op je afkomen. En dan begint Paulus te eten. Ik heb het al gezegd, geloof ik, en de anderen met hem. En ik vind het heel interessant, want het is weer een hele leuke theologische optie. Want wie mogen er nou wel en wie mogen er wel niet mee eten? Ja, die avondmaalskwestie, die loopt tot in onze kringen en tot in de kerken. Ja? En mensen hebben daar soms hun eigen idee al over. Dan ga ik geen avondmaal meer vieren. Waar halen ze dat vandaan? Ja, nee, ook in onze kring. Ook in de vrome kring. Ook in de Pinkster. Ik ben er tegengekomen. Maar ik ga er niet over uitweiden. Ja, want het is duidelijk bij Paulus hier. Hij viert dit maal met gelovigen en met een heel veel ongelovigen. En zijn ze er slechter van geworden?
Nee.
Ik denk het niet. Begrijp je? En wij zouden denken, ja hallo, kan die wel aan... Ja, ik heb er in het verleden, daar zal ik toch iets over zeggen. In het verleden heb ik daar wel eens vragen over gehad. Gelukkig is dat 30 jaar geleden in Oudste Raad. Maar kan die dan wel aan het avondmaal? En toen zei ik, een ieder eet en drinkt zichzelf een oordeel. Dat is ook een tekst. Dan moet je daar maar even aan vasthouden. Zonder dreigen. Maar dan moet je het wel buiten houden. En het aan de Heer verder openlaten. Ja? Goed, als even terzijde. Het is mooi. Het is een open avondmaal. En dan staat er, als ik even verder kijk, en goed moeds geworden nemen zij ook zelf voedsel tot zich. Goed moeds geworden. Dus ze zijn nou vol goede moed. Als jij vol goede moed bent, dan ga je eten. Dan doe je Bijbel open. Dan ga je dat verhaal lezen van David, van Paulus. Dat zijn we toch verhalen. En er zit me veel in. En dan geloof je, ik kom niet om. En dan geloof je, als je zwak bent, Heer, u gaat me kracht geven. En ondertussen verlang ik naar u, geloof ik in u, heb ik mijn hoop gevestigd in de heilige dingen van u, vastgemaakt. Prachtig. En dan gaat het verder in vers 37. Wij zijn weliswaar in het schip, alle zielen, 276, dat staat er letterlijk. Ja? Dus dat mag je omschrijven, maar belangrijk is dat hij hier voor het eerst zegt, want hij heeft het steeds over alle in dit verhaal, voor het eerst noemt hij het aantal. We hebben het nog niet eerder gezien. Steeds schrijft Lucas hier, allen. Maar nu noemt hij het aantal, 276. En dan gaat het verder, in vers 38, nadat iedereen genoeg had gegeten, maakten ze het schip lichter door graan overboord te gooien. Ja, dus letterlijk staat er verzadigd, weliswaar met voedsel, en wat doen ze dan? Nou, ze hadden in vers 18, dat weet je nog uit een andere leerhuis, geven ze al een groot deel van de lading prijs. En van de dingen, de reservematerialen van het schip. Hier werpen ze eigenlijk nog meer graan uit. Dat staat er letterlijk. Ze werpen het uit. Alle overtollige ballast gaat dus overboord, zo de zee in. En ze maken het schip zo licht mogelijk om niet op een ondiepe plaats vast te lopen. Ze doen er alles aan. Ze bidden er ook nog voor. Maar straks zullen ze toch vastlopen. Ja, het is niet vol evangelisch, ik snap het. Maar als je een klein beetje genuanceerd leeft, dan begrijp je dat er ook wel eens dingen gebeuren. En dan heb je gebeden en denk je, ja hallo. Maar waarom zouden we dan stilstaan? Waarom zouden we niet zorgen dat we aan wal komen? Dat we grond onder de voeten krijgen? Dat we in de Heer blijven vertrouwen en geloven? Zo. Nou, dan staat er in vers 39, we gaan lustig verder. Toen het licht werd, herkenden ze de kust niet. Het was een vreemde kust. Ja, want er zaten mensen bij die de kust goed kenden. Maar ze zagen een baai met een strand en besloten een poging te doen om het schip daar aan de grond te gaan zetten. Ze herkennen de kust niet. Welke kust is het? De kust van Malta. Ja, je kan een prachtige Paulusreis naar Malta maken tegenwoordig weer. En dan heb je de Paulusgrot. En dan heb je de Paulusbaai. En dan heb je het Paulusbeeld. Nou, oké, dat is. Ja, hij is er. Hij is er. Want ik denk, ik laat je het even zien. Het is niet een foto van toen, hè? Dat snap je wel. Maar dat is toch leuk als je een beetje denkt, hey, het is net of ik er geweest ben nu. Ja? De Paulusbaai. Daar komen ze dus binnen en dan lopen ze op een zandplaat. Dat komt zo meteen. Ja, ik denk, ik ga kijken of ik er eentje kan vinden. En dat lukt. Dus ze zien een baai. Nou, een behoorlijke baai als je zo kijkt. En ze zien schijnbaar ook al een stuk strand. Of ze denken dat zal er zijn. En ze willen het schip op het strand laten lopen. En dan gaat hij verder. In vers 40. De ankers kappend laten ze in de zee. Dus die laten ze achter in de zee. Tegelijk maken ze de roerbanden los. En hijst het voorzeil. Voor de waaiende wind houden ze aan op het strand. Het is letterlijk, hè? Dus jij mag er een mooie vertaling van maken. En soms maken ze vertalingen waarvan ik denk, ja, je kan er van alles natuurlijk bij verzinnen. Ze willen dus het schip op het strand laten lopen. En hiervoor moeten ze drie dingen doen. De ankers kappen, dat doen ze. Wanneer hadden ze die ankers uitgezet? In vers 29, hè? Die hebben we toch gehad? En ze laten die ankers op de zeebodem achter. Ja? Ja, je moet wat in zo'n woelige tijd. Dus je moet niet alles erbij willen houden. Tegelijk maken ze de roerbanden los. De roerbanden, dan kan je dus gaan sturen als je die banden losmaakt. Ja? Zodat ze het schip de baai in kunnen sturen. En ook hijsen ze het, staat er in het Grieks zo mooi, het artemon. En dat is ook een uitdrukking voor een klein, smal zeil aan de voormast. Dat hijsen ze. En dat gaan ze gebruiken om voor de wind de baai binnen te varen. En ze hopen dat zo het schip niet te veel vaart zal maken. Want voor de wind en dan in grote storm, dat kan ook heel hard gaan. Dat gaan we ook zien. Vers 41. Naardense Bijbel. Praktisch hetzelfde als wat er letterlijk staat. Maar ze komen terecht op een plek met aan twee kanten zee. Dat moet je goed voorstellen. Een plek met aan twee kanten zee. En laten de boot daarop lopen. De voorsteven boort zich erin. En blijft onbewegelijk vastzitten. Maar het achterdek is losgeraakt door het geweld. Met aan twee kanten zee. Wat betekent dat? Dus daar zee en daar zee. En wat betekent dat dan? Ja, een landtong, schiereiland. Doe maar iets eenvoudiger. Precies, een zandbank. Wat dan heb je aan? Heb je bij de zee niet gehad een kleine zandbank hebt? En dan bij eb dan valt het droog. En dan zie je aan de ene kant water, aan de andere kant water. Een bepaalde fase van ebvloed. Ja? Dus ze lopen op een zandbank. Hadden ze niet gewild. En de voorsteven van het schip boort zich, moet je je voorstellen, boort zich erin. En die komt gelijk muurvast te zitten. En ondertussen is die storm. Het achterdek raakt los. Door het geweld. En daar moet je denken aan het geweld. Niet alleen van de storm uiteraard. Maar met name het geweld van het zeewater. Dat is zo verschrikkelijk. Ja? Daar hebben we wel eens rampen van gezien. En dan heb ik het nog niet over occulte geesten. Want nogmaals. De zee is beeld van dodenrijk. Dan komen de occulte geesten uit de put tevoorschijn. En het geweld daarvan, ja, dat zie je over de wereld gaan. Ja? Ik ga het niet benoemen, maar dat zie je over de wereld gaan. En als je maar uitkijkt dat het niet door je eigen leven heen gaat. En je zelf van vrij blijft. Oké, terug in het verhaal. Het schip breekt dus in tweeën. Nou, dan zijn de rapen gaar. In die zin, dan zitten ze even van, nou, er moet toch wat gebeuren. En dat lezen we in vers 42. De soldaten vatten het plan op om de gevangenen te doden, zodat niemand zwemmend zou kunnen vluchten. Hé, waarom zouden ze dat nou doen? Willen? Precies. Ze zijn verantwoordelijk voor de gevangenen, dat is één. Ten tweede.
Als ze ontsnappen, dan worden ze zelf gedood.
Precies. Als ze ontsnappen, dan kunnen ze daarvoor terechtgesteld worden en dus gedood worden. En ik denk, en dat denken de meeste verklaarders ook, dat de meeste gevangenen waarschijnlijk ter dood veroordeelde misdadigers zijn geweest. En die werden naar Rome gebracht. En wat gebeurde daar in Rome met hen?
Daar
hebben ze nog een prachtig gebouwtje staan. Colosseum. Arena. Daar worden ze. Daar dienen ze tot vermaak van de bevolking in de arena, zeg ik dan maar, om het heel netjes te houden. Ja? Dus de soldaten willen hen doden voordat ze overboord gaan en vluchten. En gaan we dan verder. Ook de Naardense Bijbel. Maar de overste over 100, dat is de Julius, hè? Dat heb ik nog niet gezegd, maar dit weet je wel, hè? Dat is Julius, is van plan Paulus te redden en hindert hen in dit plan. Hij beveelt dat wie kunnen zwemmen als eerste springen en op het land gaan. Dus Julius die wil Paulus redden, want die heeft wel een bepaalde band gekregen met Paulus. Zoals Paulus een bepaalde autoriteit gekregen heeft, eigenlijk op het schip. Als hij daar met alle mensen aan of maar viert en zegt, jongens, zo moet het eigenlijk gaan. Ja? Het is mooi hoe dat zich ontwikkeld heeft op dat schip in de loop van de vaart. Ja, goed. Hij wil Paulus redden. Er staat letterlijk er doorheen redden. Ja, vind ik nog mooier. Ja? Er doorheen redden, zodat hij er doorheen komt. Hij wil niet dat ze Paulus doden. En hij verhindert dus dat plan van die bewakers, van die soldaten. En hij maakt een plan. Nee, hij maakt niet een plan. Hij voert het gelijk uit. Dat vind ik ook zo mooi. Van deze man. Hij laat mensen in volgorde naar het land gaan. En wie kunnen zwemmen, dat ligt voor de hand. Hè? Die moet als eerste. Toch? En, zegt vers 44, het laatste vers. En daarna de anderen op planken of stukken wrakhout. En zo kwamen alle behouden aan wal. Mooi, hè? Daarna de anderen. Dus wie niet kan zwemmen, die moet met een hulpstub naar de kant komen. Mooi, hè?
Ze hadden nog geen zwembandjes.
Wat?
Ze hadden nog geen zwembandjes.
Ze hadden nog geen vlindertjes en ook nog geen zwembanden. Nee, precies. Dat is mooi, hè? Dus als je niet kan zwemmen, dan moet je met een hulpstuk naar de kant. Dat geldt geestelijk ook. Denk er maar eens over na. Letterlijk staat er, en zo gebeurt het dat alle gered worden op het land. Ja? In het land. Ze komen alle weg uit de zee. Ze komen allemaal weg uit de zee. En dan denk ik aan het plan van de Heer om mensen te behouden. Ze komen allemaal weg uit het dodenrijk. Uit zonde en dood. En ze worden alle behouden. En dat is het prachtige waarin je kan ja, waarin je kan verblijden dat je zegt, Heer, mijn behoud, dat is door u. En dan kan je alles verder weer invullen van vanavond. Er liggen een paar leuke oefeningetjes zitten erin. Als je maar positief uitvoert, dan vind ik het prachtig. En als je maar positief uitvoert bij jezelf, dan vind ik het nog prachtiger. Amen.